In een van de liederen zongen wij liefde die maakt dat ik u wil kennen. Liefde die maakt dat ik u wil kennen. En eigenlijk, niet eigenlijk, maar dat is gewoon het thema van mijn preek. Liefde die maakt dat ik u wil kennen. Kijk, dat kun je natuurlijk heel filosofisch verhandelen. Dan kun je zeggen, ja, dat is een mooie boodschap, dat is een mooie kenmerk van hoe het gaat en hoe het zou moeten zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen, wat zien mensen aan mij, waardoor ze zeggen, ik ga Jezus leren kennen. En dan gaat het even niet om mij, hè, maar gewoon liefde die maakt, ik vind het zulke krachtige woorden, ik heb het me eigenlijk nog nooit zo gerealiseerd, maar dat is een machtige tekst. Liefde die maakt dat ik u wil kennen. Wat maakt dat de mensen zeggen, ja, Jezus, daar gaat het om. En die wil ik kennen. Nou, dat is liefde. En dat is een revolutionaire boodschap. Nou, zult u misschien zeggen, nou, dat doen we toch al eeuwen zo. Nou, dat vraag ik me af. Of we dat al eeuwen zo doen. En ik wil daarmee geen oordeel uitspreken. Ik wil daarmee niets zeggen over de kerk, of over de gemeente, of over u, of over mezelf. Maar ik denk dat de grote uitdaging is voor de kerk van nu, liefde verkondigen. Toch? Of vind ik dat alleen? Ik denk dat de boodschap moet zijn liefde. Want dan krijg je het moment, als je afscheid moet nemen, dat het pijn doet. En anders denk je, nou, ik ga weer, doei. Ik trek door naar de volgende. Dus toen ik naar mijn lieve broeder, toen ik naar je keek, dacht ik, oh, dit is mijn preek. Ja, hij zit er misschien mee te balen, hij denkt, oh, ik had mijn briefje liever, maar dit is het. En ik ken je omstandigheden verder niet, hè, maar er is iets geweest waardoor het gezin gezegd heeft, wij verbinden ons met deze club. En nou doet het zeer om weg te gaan. Ja, dan doe je iets goed. Nou ja, toch? Of niet? En de liederen ook die we gezongen hebben, dan denk ik, ja, het gaat om Jezus en wat heeft hij gezegd? En ik was zo bezig met die voorbereiding en toen kwam ik bij de zendingsboodschap, de grote opdracht. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen en leert hen onderhouden. Oh nee, eerst doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, dat herkennen we toch, die boodschap. En dat resoneert in ons hart en dan denken we, ja, we gaan mensen leren alles wat Jezus ons geboden heeft. En heel gek, wat wij dan vaak doen, is we komen met een rijtje voorwaarden. Of leerstellingen. En ik zeg niet dat het allemaal niet goed is en niet mag. Natuurlijk moeten we over onze dingen nadenken. Natuurlijk is het goed om na te denken over onze theologie. Wat geloven we nou eigenlijk? Waar gaat het om? Prachtig dat lied, inderdaad. Al 35 jaar draait het en het is nog steeds actueel. En het leeuw en het lam hebben we van gezongen. Het gaat elke keer over Jezus. Maar wat heeft hij gezegd? Wat heeft hij gedaan? Wat liet hij achter? En wat vindt hij ook daarmee, denk ik, belangrijk voor de kerk, voor de gemeente? Wat maakt dat als mensen met ons in aanraking komen, dat ze denken, die Jezus wil ik leren kennen? En ik moet eerlijk zeggen, als ik in mijn eigen hart kijk, dan is het ook heel vaak zo geweest dat ik in gesprek was met mensen en dat ik begon met, nou, dan moet je dit, dan moet je dat, dan moet je zus, dan moet je zo. En je moet vooral doen wat ik ook doe. En je moet in ieder geval denken zoals ik denk. Toch? Nou ja, nee, oké, dat heb ik. Ik denk dat dit... Wij pakken een meetlatje en wij leggen dat er langs. En het moet precies langs dat meetlatje. En als er een bochtje in zit, of een bobbeltje, of zo, en het kan er niet meer langs, dan past het niet. En dan zeggen wij, het klopt niet. Dus het kan niet waar zijn. Nou, als ik iets zou willen benadrukken vanmorgen is, als Jezus gezegd heeft, leert hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Natuurlijk, we moeten nadenken over ons leven en hoe staan we ervoor en hoe zijn we daarmee bezig en wat doen we allemaal. Maar ten diepste ging het om die eerste grote boodschap waar hij mee kwam in het gesprek met Nicodemus toen hij zei, God wil niet dat mensen verloren gaan. En waarom niet? Omdat hij van ze houdt. Hij heeft ze lief. Want hij zegt eigenlijk, nee niet eigenlijk, hij zegt, ik wil dat jij erbij hoort. En dan komen wij met, ja maar. Er is geen ja maar. God zegt, ik wil dat jij erbij hoort. Ik zal een verhaaltje vertellen. Nee, het is een geschiedenis, het is waar gebeurd. Ik was er zelf bij. Ella ook, dus je kan mij toetsen. Ik ben een prediker, dus dan soms heb je je vrouw nodig om je te toetsen. Want anders dan krijg je die verhalen achteraf van, nou, wat heb je nou toch weer gezegd? Hè? Dus ik ben blij dat ze erbij. Maar het was, het was denk ik precies net voordat we deze eeuwwisseling hadden. Dus ik denk 1999, 98 of 99, ik weet het niet meer precies. En het was op een kerstavond. En wij zaten met ons werk. Wij werkten toen ook al bij De Hoop. Wij zaten met ons werk in een kerk. En wat deden we daar? We hadden een koor en we gingen zingen, met elkaar zingen. En we stonden op een gegeven moment, het koor stond te zingen op het podium. En opeens een heleboel gedoe achter in de kerk. Een vrij grote gemeente. En wij hoorden achterin en we zagen het ook gebeuren. Een hoop gestommel en gedoe. En daar stond twee van die broeders, van die zaalwachten, van dat soort types, weet je wel. Je krijgt of een huk, of je wordt eruit gezet. Maar dat soort types. En die waren druk bezig met een man. En die man die, nou ja, dat kon je vanaf het podium wel zien. Hij zag er niet uit, zouden wij dan zeggen. Hè? In ieder geval niet zo als de rest van de gemeente op dat moment. Keurig in een kerstoutfit. Stropdasjes, keurig, alles prima voor elkaar. En dan stond die man daar achterin te rommelen en te rotzooien en hij wilde naar binnen, maar hij mocht er niet in. Dus hij maakte nogal wat stennis. Hoop gedoe. En hij zag er ook niet uit. Hij had een raar petje op, een soort mutsje. Helemaal vies, helemaal vuil. Hij had schoenen aan, dat ken je wel, hè, van die, daar kwamen die tenen doorheen. Van die openluchtschoenen, zou ik maar zeggen. Een broek, helemaal vies. Kleer, alles smerig. En hij stonk naar de alcohol, ongelooflijk. En hij mocht er niet in. Op een gegeven moment zegt de voorganger, wacht even. En hij loopt naar achteren. Ik zal het nooit vergeten. Hij loopt naar achteren en hij gaat in gesprek met zijn zaalwacht. En hij zegt, nou laat die meneer er maar in. En hij loopt met die man, ik zal het nooit vergeten, helemaal naar voren in de dienst. Hij zet hem op de eerste stoel en de camera van dienst, want die had je, hè, dat werd allemaal opgenomen, die neemt die man in beeld. En die man zegt, ga weg jij met je camera. Dus zei hij gelijk zo, dus dat zag je later ook in beeld. Gewoon een deur, helemaal niks. Hij had dus wel invloed. Maar in ieder geval, probeer je eens voor te stellen hoe dat geweest moet zijn. Op dat moment, in die keurige dienst. Dat was heel apart. En weet je, die zwerver, want dat was het, overduidelijk, een dakloze, dat was ik. Ik had me 2 weken niet geschoren. Ik had me van tevoren ondergedompeld in een bierdouche. Een paar blikjes Heineken. Piep. En ik had mijn oude gymschoenen, die had ik helemaal opengetrokken. Ik had een vieze gore broek aangedaan. En ik was op straat. En ik heb ongeveer 2 uur voordat de dienst begon, ben ik daar gaan rondlopen in de omgeving van die kerk. We hadden dat afgesproken natuurlijk van tevoren. En één van de zaalwachten die wist het. En de rest wist nergens van. En nou lieve mensen, en ik wil daar niet, maar het is ongelooflijk wat ik tegen ben gekomen. En vanaf die tijd heb ik gedacht van oeh, en ik wil niet oordelen, ik wil daar niks over zeggen, maar wat ik aan vijandigheid ben tegengekomen, het is ongelooflijk. En allemaal van mensen die op weg waren naar de viering. Keurig ingepakt. En ik liep daar tussendoor. En ik, op een bankje. En het was één van die kerstdagen. Ja, hoe is het mogelijk dat het sneeuwde? Het was wit. Het was koud. En daar liep ik rond. En ik vond op een oude prullenbak, zo'n bak bij een bankje, vond ik een tomaat. Ik dacht, die neem ik mee. Dus ik liep met die tomaat en ik kwam zo die kerk binnen. En ja, dan kan ik het ook niet helemaal laten. Dus ik loop naar binnen met mijn tomaatje en ik werd dus inderdaad naar voren geleid door de voorganger. En ik kijk zo om me heen en ik zeg, kijk jongens, mijn kerstdiner. Men vond het heel ingewikkeld. En nogmaals, ik snap het, hè. Probeer je dat eens voor te stellen. Nu op dit moment, iemand komt binnen die niet helemaal past in het plaatje. Wat doen we dan? Hoe reageren we dan? Komen er 2 van die zaalwachten? Of zoeken we, wat gebeurt hier? Nou, we hebben het gewoon zo laten. Ik werd voor in de zaal neergezet. En ik heb die hele dienst wat gerommeld en lawaai gemaakt en gedoe. En de voorganger ging er inderdaad op in zijn preek. En ik werd van harte welkom geheten en fantastisch. Het was goed. Maar tegelijkertijd heb ik ook de strijd gezien, vooral bij de deur. Vooral, het is een kerk met een soort van trapopgang. Dus ik in die tijd liep ik steeds dichter naar de trap toe. En op een gegeven moment dacht ik, nu ga ik die trap oplopen. En dan, de paniek sloeg toe. Stel je voor, hij loopt het kerkgebouw naar binnen. En dat deed ik dus. Nou, goed. Waarom even dit voorbeeld? Als wij zeggen, of wat hebben we gezongen? Liefde die maakt dat ik u wil kennen. En nogmaals, ik snap het, hè? Het kan heel bedreigend zijn. Het kan heel verontrustend zijn. Het kan heel angstig zijn. En misschien heb je zelf wel, dat kan ook nog eens een keer, hè, dat je bijvoorbeeld in je eigen kring te maken hebt met zo iemand, en dat je denkt, wat vind ik dit moeilijk? Ik vind het zwaar, ik vind het eng. Hoe ga ik daarmee om? Dat is ook helemaal niet erg, denk ik. Maar wat je wel kan proberen volgens mij is niet weglopen. Erbij blijven. En ja, het was die avond wel, en dat heb ik echt gevoeld. En ik weet niet waar ik over praat, want het was maar 2-3 uurtjes. Dus ik heb helemaal geen recht van spreken. Maar zelfs ik heb op dat moment de eenzaamheid gevoeld. Dat ik dacht van, het is hier hartstikke druk. Maar om mij heen, ik denk zeker een cirkel van 1,5 meter zo om me heen, dan bleef het helemaal leeg. Terwijl het heel druk was. Want overal gingen mensen naar de dienst. En het was echt druk. En die eenzaamheid en die kilte. En toen dacht ik, en dat even als voorbeeld. Wat ontmoet men als men mij tegenkomt? En nu hou ik het even bij mezelf. En dan moet ik eerlijk zijn. Dan denk ik, wat ben ik ook snel geneigd om te kijken. Klopt het wel met wat ik denk? Ik ben ook zo opgevoed, dus dat speelt ook een rol. Het was heel belangrijk om goed te checken, klopt het allemaal wel? En later kreeg ik een vak, daar zat het helemaal in doorgebakken. Alles toetsen. Ik zeg niet dat dat ook fout is. Het is goed om dingen te toetsen. Maar laten we eens even dit vasthouden en dan kijken een verhaal wat Jezus vertelt. En het is een heel bekend verhaal, het is een heel bekend gedeelte. Dan moet dat ding het weer gaan doen. Lang leven het papier, zeg ik dan altijd. En dan zegt iedereen om me heen, nee, daar moet je mee stoppen. Het is goed. Oké, we gaan naar Matteüs hoofdstuk 9. Dit was even als inleiding. Maar schrik niet, we houden het in de hand. Dan in Matteüs hoofdstuk 9, daar is dat verhaal geweest dat Jezus iemand geneest. En dan zegt hij tegen die man, neem uw bed op en wandel. Dat kennen we wel, hè, dat verhaal. Een hoop gedoe komt daarom, of was daar van tevoren al. Want eerst had hij tegen die man gezegd, je zonden zijn je vergeven. En dan krijg je de theologie daaromheen die zegt, ja, ho, wacht even, wie ben jij om dat zomaar te zeggen? Ken je dat zo wel zeggen? Mag je dat zo wel zeggen? En dan zegt hij, ik zal u laten zien dat de mensenzoon, dat is vers 6, volmacht heeft om op de aarde zonde te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Dit is de nieuwe Bijbelvertaling 2021. En hij stond op en ging naar huis. Nou, dan ga ik even naar vers 9. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. Hij stond op en volgde hem. Toen hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De fariseeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? En dan komt dat hele bijzondere antwoord. Hij hoorde dit en gaf als antwoord, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen. Barmhartigheid wil ik, geen offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Ik wil even de nadruk leggen op barmhartigheid wil ik, geen offers. Een andere vertaling spreken over liefde. Liefde wil ik, jullie moeten de liefde uitdragen en niet alleen maar de offers. En ik geloof dat daar ergens het geheim zit van wat we gezongen hebben. Liefde die maakt dat ik u wil kennen. Al die offers, al die regels, al die wetten. En ik doe ze niet weg. Maar het is niet de eerste boodschap waardoor ik denk, die Jezus wil ik kennen. Toch? Ik weet nog goed toen ik tot bekering kwam. Dat is 40 jaar bijna nu, hè? Zoiets. Ik had de pest in dat iemand mij had meegelokt naar het was in dit geval een conferentie. En degene die mij had meegelokt was mijn vrouw. Ik had de pest in, want ik dacht, nou dan ga ik weer te horen krijgen wat ik allemaal moet. En vooral niet moet en niet mag. En zo zat ik al te luisteren. Nou, dan ga ik het krijgen. En er komt een prediker, ik zal geen naam noemen. En die begint over de liefde van God. En wat dat betekent. En de kern van zijn boodschap was eigenlijk ook jij, ik luisterde voor mezelf, Dirk, ook jij, jij hoort erbij. Ik denk, dat kan niet waar zijn. Weet je niet hoe ik ervoor sta? Hoe mijn leven eruit ziet? Wat ik allemaal, niet goed doe. En wat doet hij? Hij noemt het allemaal op. Wat er allemaal niet klopt. Ik denk, nou gaan we het krijgen. En weet je wat hij zegt? En toch zegt God, ik hou van jou en je hoort erbij. Wauw. En toen kwam er een oproep, dat was nog in die tijd, dat gebeurt tegenwoordig nog wel steeds, denk ik. Dan mag je naar voren komen om je hart aan de Heer te geven, heet dat dan, hè? En ik dacht, ja, dat wil ik. Deze Heer, ik overzag het nog lang niet, wat dat allemaal betekende. Maar ik dacht bij mezelf, deze Heer wil ik volgen, deze Heer wil ik leren kennen. Want hij zegt tegen mij, ik weet hoe jij ervoor staat, ik weet wat je allemaal doet met je leugens. Ik was een aardsleugenaar, op het gebied van onreinheid ook heel veel dingen aan de hand. God zei, ik weet hoe jij ervoor staat, maar ik hou van jou en ik wil je bij mij hebben. Wauw. En ik dacht, ik pas niet in het plaatje. Want ik heb dat allemaal niet op orde. En ja, ik was ook een beetje, ja, ik was best wel wat anders. Een beetje eigenwijs. Dus ik zat in de opleiding en dat was nogal een hiërarchisch getinte opleiding. En dan had je dus echt de bazen. Nou, als de baas binnenkwam, zakte ik onderuit. Maar per definitie had ik al een hekel aan alles wat leiding gaf. Ik was opgevoed in een keurig gezin, maar ik was terechtgekomen op het voortgezet onderwijs en die school. Nou. Ik heb van allerlei soorten types les gehad. Maar dat leerde mij in ieder geval dat ik mijn mond open moest trekken, dat ik nooit moest volgen en dat ik zeker een eigen mening moest hebben en dat ik hem vooral ook moest vertellen. En alles wat leiding gaf, dat was verdacht. Nou, en dan kies je een beroep. Ja, hoe is het toch mogelijk dat je in een heel hiërarchisch systeem terechtkomt? Maar daar kwam ik dus bazen tegen en per definitie stond ik dus al in de weerstand. En zo zat ik ook. Dus ja, ik paste ook niet zo goed in het plaatje. Hè? Dan kom je eens. Oh, ik zal het nooit vergeten. Ik zat achterin ergens. En nou, ik zal wel zien. Ik zal zo'n poepie laten ruiken. Nou, zij hebben niks geroken, maar ik wel. De geur van Christus. En die was heel anders. En dat ging over liefde. En ik snapte er niets van. Maar iets in mij werd gebroken. Dat verzet werd gebroken. En niet omdat ik het allemaal begreep. Maar omdat daar iemand stond te praten over de liefde van God. En die tegen mij zei, ook jij hoort erbij. En durf jij je panzer, want dat was het natuurlijk. Een en al afweer. Durf je het in te leveren. Want het is veilig. En dat is moeilijk, hè? Die veiligheid. Als Jezus hier spreekt over barmhartigheid of liefde, dat is ingewikkeld. We kennen natuurlijk allemaal het verhaal van die barmhartige Samaritaan. Weet je, je moet... we hebben nu geen tijd om dat hele verhaal te lezen, maar het is een Samaritaan, het is de vijand, het is de persoon waar je niet mee omgaat, die niet past in jouw plaatje, die er niet bij hoort, waar je niks van verwacht, waar je ook niks van te maken wil hebben en waarvan je denkt, nou, dat zijn wij niet. Die gaat je helpen. En daarvan zegt Jezus, zo moeten jullie zijn. Dat is barmhartigheid. Dat was ook een hele vrome discussie. Een van de schriftgeleerden die probeerde hem te pakken. En dat ging over de naaste. En die had zo'n vraag. Ja, maar wie is dan mijn naaste? Weet je wel? Zo'n sfeertje hing daar. Ja, wie is dan mijn naaste? En dan komt hij met zo'n verhaal. Dus niet iemand die het juiste geloof aanhangt. Niet iemand die hetzelfde is. Niet iemand die totaal niet in jouw kring past, iemand die er misschien ook wel anders uitziet, iemand die anders doet, en van hem zegt Jezus, dat is je naaste. En die moet je lief hebben. Nou, dat is denk ik nogal een klus. Ik vind het niet altijd makkelijk. En dan, als je dit dan leest, gezonden hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent. Ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En wat wij dan soms doen is, oh ja, het gaat om de zondaars. En ik hoor bij de rechtvaardigen. Nou, lieve mensen, het is niet wij, zij, het is wij. We zijn allemaal zondaars. En ik denk dat dat de boodschap ook minder veroordelend maakt. Als we kunnen leven vanuit de wij-gedachte. We zijn mensen, lieve mensen. En mijn buurman, die misschien niet gelooft, die is net zo mens als dat ik mens ben. Mijn collega, die een andere kleur heeft als ik, die is net zo mens als dat ik mens ben. Mijn achterburen, hoe zal ik dit zeggen? Laat ik het zo zeggen. Die zit in een ander gedeelte van de buurt, waardoor je misschien zou kunnen zeggen, ik ben blij dat ik daar niet woon. Net zo mens als dat ik mens ben. Of het ziet er anders uit. Of het doet niet helemaal precies zoals ik geleerd heb dat het moest. Allemaal waarvan Jezus zegt, ik wil barmhartigheid en geen offers. En die offers, dat is wel misschien wel even goed om dat nog te benoemen. De offers, wat Jezus hier aanspreekt, hij is hier in gesprek met schriftgeleerden of farizeeërs. En die offers, die hebben alles te maken met hun theologisch systeem. En het systeem, als je dat volgde, dan was het oké. En nogmaals, ik zeg niets van systemen of van theologie of wat ook maar. Maar het gaat me even om wat eronder zit. Wij beginnen vaak bij onze conditie. Hoe sta ik ervoor? Hoe gaat het met mijn leven op het gebied van waarheid en leugen? Seksualiteit. Hoe ga ik om met mijn vrouw? Hoe ga ik om met mijn buren? Noem alles maar op. Hoe ga ik om met de belasting? Hoe ga ik om met al die dingen? En als ik dat allemaal op orde heb, dan hoor ik er misschien bij. Ik durf te stellen, dat is een verkeerde volgorde. Misschien te zwart-wit, maar ik, even persoonlijk, ik vind dat, volgens mij, ook kan ik dat bijbels onderbouwen, denk ik, een verkeerde volgorde. Het begint bij de liefde van God, die zegt, ik wil dat jij erbij hoort. Ik hou van jou, mijn zoon is voor jou gestorven, ik neem je aan en nu gaan we samen op weg. En dat betekent dus, als Jezus zegt, onderhoud dat, dat heb ik jullie geleerd en leert de mensen dat onderhouden. Dan zegt Jezus dus, ik wil dat je de mensen leert dat God van ze houdt. En dat ik voor hen ben gestorven en dat we daarna samen op pad gaan. En dan gaan we struikelend achter Jezus aan. Tenminste, ja, er zijn veel dagen dat ik aan het eind van de dag denk, nou. Pff. Dit was weer een toppertje, Dirk. Maar niet heus. En dan zegt Jezus, oké, vertel het mij. Dat is ook zoiets, hè? 1 Johannes 1, vers 9. God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wanneer? Op het moment dat we het hem vertellen. Dus ik hoef ook niet zo moeilijk te doen, hè? Ik moet het gewoon vertellen. Zijn we open? Zijn we transparant? En dan weet ik vanuit Jacobus, soms is het ook goed om er iemand bij te betrekken. Maar durf ik in mijn relatie met God eerlijk te zijn en durf ik te zeggen op een gegeven moment in mijn gebedstijd, als het zo is, dat ik tegen God zeg, God, ik vertrouw u eigenlijk voor geen cent. Wow. Ja, maar dan, hier stopt het. Nu snijden we het lijntje door en je mag niet meer komen preken. Bijvoorbeeld, want het past niet. Want een christen heeft alles op een rijtje, een christen doet alles goed. Een christen in ieder geval, een christen heeft een bepaald niveau bereikt. Ja, oké, het zal best, maar ik geloof het niet. Het is wij. Wij zijn niet anders als de rest. Ja, oké, natuurlijk, we hebben Christus leren kennen. Zeker, we zijn de geliefde kinderen van God de Vader. Maar dat verandert ons niet in ons mens zijn. Ik ben niet van een andere kwaliteit mens als de mens die Jezus niet kent. Ik moet eerlijk zeggen, soms heb ik meer aan mijn heidense vrienden dan aan mijn broeders en zusters. Sorry dat ik het zeg. Iemand is het met mij eens. Ik zou niet de ervaringen willen uitwisselen, want dat is soms zeer pijnlijk. Maar goed. Oké, het is tijd. We laten het hierbij. Beetje raar eind. beetje gek eind, ik besef het. Maar ik wil het hier graag bij laten. Nogmaals, het is een zoeken. Ik neem mijzelf ook mee in dit proces. Door de jaren heen heb ik gezien hoe sluipend het op de loer kan liggen dat je ook in je christen zijn een heel rijtje hebt met voorwaarden waar de wereld aan moet voldoen. En ik geloof dat het bij God precies andersom is. En Jezus zegt, oké, betoon nou barmhartigheid en liefde. En dan ga je samen op pad. En die barmhartige Samaritaan, hij had er ook nog wel wat voor over. Hè? Kijk, hij hoeft het niet te doen. Waarom zou die? Maar iets in zijn hart werd geraakt. Iets in zijn hart werd geraakt, waardoor hij dacht, ik ga die man verzorgen. En dat is wat hij van Jezus zegt, dat is barmhartigheid. Of de andere vertalingen hebben het over liefde. En ik geloof dat dat is die liefde die maakt dat wij gaan zeggen, oké, Jezus, ik wil u kennen. Die maakt dat de wereld om ons heen gaat zeggen, hé, daar moet ik zijn. Daar is liefde en geen veroordeling. En moet er dan niet iets veranderen? Ja, dat zal best. Maar ja, dat moet bij ons toch ook? Als ik het zelf niet denk, dan zegt Ella het wel van, hé, vriend, hoe zat dat? Ja, we zijn samen op weg en het is wij en niet wij tegenover de onbekeerden. Alsjeblieft, hou hem in. Nee, sorry. Ik ga bidden. Mag ik bidden?
Ja.
Ja, ik moet wel even... Even schikken, hè? Heren, dank u wel. Het is een beetje een gekke preek geworden. Ik besef het. Maar ik ben zo geraakt, Heer, hoe het begon hier vanmorgen. De liederen, het afscheid nemen van mensen. Zorg voor kinderen, ook voor tieners. Ik hoop ook voor Bert. Heren, dank u wel dat het allemaal... Dat het allemaal kan in uw gemeente. En dat uw glimlach daar ook over is. Heer, en als het pijnlijk is om afscheid te nemen, dan is dat ook pijnlijk. En dat moeten we ook niet wegredeneren of zo. Dat mogen we laten staan. Maar wat is het dan heerlijk om te beseffen dat u daarbij bent. En dat u ons daar doorheen draagt. En zo zijn er wel meer dingen in ons leven waarin we misschien denken van, poeh, dit is ingewikkeld, dit is pijnlijk, dit is verdrietig, dit is lastig. En waarom? Er zijn ook zoveel vragen, Heer. En u bent erbij, u houdt van ons. U laat ons nooit los. Heer, en als u gezegd heeft, leert onderhouden al wat ik geboden heb, dan gaat het niet direct om de geboden, maar dan gaat het ook over de houding en over de verbinding met mensen. De emotie van liefde, houden van. Heren, dat is ook al zo'n verwarrend begrip tegenwoordig. Leer ons liefhebben, zoals u dat deed. Heren, uw gezindheid, ik moet daar ook zo aan denken, aan die tekst uit Filippenzen. Uw gezindheid was dat u niet krampachtig vasthield aan waar u recht op had. Maar u kwam om te dienen. Waarom? Uit liefde. Heren, help ons dat we dienaars worden die dienen uit liefde. En dat we dienen en uitreiken. Niet alleen naar broeders en zusters. Het is goed om, zeker, het is goed om goed voor elkaar te zorgen. En met elkaar op te trekken. En het goed te hebben met elkaar. Plezier te hebben. Feest vieren, werd ook genoemd vanmorgen. Om het feest te vieren met elkaar. Heren, maar laten we ons alsjeblieft er ook op gericht zijn dat die kring groter mag worden. En dat we feest vieren met elkaar. En in de grote zin van het woord. Ook met de ander die anders is. Ik geloof, Heer, dat het feest dan nog mooier wordt. Misschien wel heel verrassend, maar wel veel leuker. Heer, en ik bid ook voor de mensen die misschien luisteren en denken, ja, maar ik vind dat ingewikkeld. Ik vind dat lastig. Het is moeilijk om te gaan met wat datgene dat anders is als ik, dan ik. Heer, wilt u hen ook helpen? Soms is er ook een reden voor. Soms is er angst. Soms is het bedreigend. Soms is het ingewikkeld en soms moet je ook over je eigen schaduw heen stappen. Heere, help ons daarin. En dat we starten vanuit liefde. En wilt u ons daarin ook beschermen? Heere, want de wereld is, ja, is niet zo gemakkelijk tegenwoordig. En als we om ons heen kijken, dan ervaren we dat ook zo. Het is soms best, ja, het is ruw, het is hard. Het is wetteloos. En toch, Heere, geloof ik dat wij juist dan ook een boodschap hebben, Heer. Help ons om barmhartig en liefdevol te zijn. En ik bid ook voor de mensen die het zo nodig hebben. Liefde en barmhartigheid. Dat ze het ook mogen ontvangen. En dat ze het ook durven ontvangen. En zich laten verzorgen. Heere, dank u daarvoor. En zo leg ik dit alles in uw hand. Vraag uw zegen daarover. En wilt u ons helpen om met elkaar ook te zoeken naar die boodschap van u. Toen u zei van ja, maar ga nou doen wat ik je geleerd heb. En dan ging het niet over al die wetjes, maar het ging juist over hoe u met de mensen omging. Wat u liet zien. Heer, u liet ook het hart van de Vader daarin zien. Juist in alles wat u gezegd hebt. Alles wat u gedaan heeft. Alles wat u besprak met de mensen. U sprak namens uw Vader. U handelde namens uw Vader. U zei tegen uw discipelen, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Dank u daarvoor, Heer, in Jezus' naam. Amen.